Goed. Wist u dat er christenen zijn die als volgt in het leven staan? Hoe passiever je bent in uw geestelijk leven, hoe beter. Het zijn de quietisten. Ja, ik moet daar niet mee lachen. Het heet zo, de quietisten. Van quiet, heel stilletjes. En wat is hun logica? Hun redenering is als volgt. Wij zijn als mens zodanig zondig. De zondigheid zit zo diep in ons dat er van onszelf niks goed, niks godserend kan voortkomen. Het is alleen Gods geest, als die iets in ons werkt, dan alleen is het goed. Dus zolang er niks gebeurt in mijn leven vanuit Gods geest, moet ik daar ook niks voor doen. Maar als de geest dan in beweging zet, dan weten we dat het goed is. Van die quietisten zijn er grote stromingen, al van een derde eeuw na Christus tot eigenlijk vandaag. Twee grote richtingen dat het kan uitgaan. Dat mensen zeggen, we moeten proberen ons lichaam zodanig passief te maken ook, dat ze helemaal in ascese gaan en in zichzelf gekeerd en eigenlijk in een dieper bewustzijn alleen nog met de geest van God verbonden worden. Een soort van pantheïstische nirvana. Het neigt heel hard naar het boeddhisme. Maar ze zijn volgens zichzelf alvast volgelingen van Christus. De andere richting is, vanuit onszelf kan er niks goed komen. Het moet door de geest komen. Dus ons zondig leven, dat doet er ook niet toe. Hoe zondig we ook leven, dat is gewoon de zonde. En de geest van God zal wel iets goeds tegenover God stellen dan, op een gegeven moment. Ik vind het alle twee redelijk bizarre beredenering, want ze gaan voorbij, volgens mij, aan redelijk wat duidelijke input die we in de Bijbel lezen over het christelijk leven. Aan de andere kant is er wel een kiem van het denken, volgens mij, dat in velen van ons hun hoofd zit over hoe het christelijk leven in elkaar zit. En vooral in onze moeilijke verstandhouding met de Heilige Geest. We kennen allemaal die strijd in ons leven als christen. Of zoals Paulus het zelf beschrijft in Romeinen 7 als volgt. Want ik weet dat in mij, dat is mijn vlees, niets goed woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wie herkent deze strijd? Steek je hand eens omhoog. Wie herkent die strijd? Nou, er zijn er een paar die het daar blijkbaar geen last van hebben, maar ik denk dat het een universele strijd is voor wie christen is. Dit is een strijd als christen en dat is een heel lastige strijd. En als we geen gedegen antwoord op die situatie van ons leven, van ons denken kunnen bieden, kan het christenleven heel zwaar worden. Een hele zware strijd. Zo zwaar dat ik in mijn eigen vriendenkring al heb ontdekt dat het voor sommigen te zwaar is. En die hebben gezegd, zo'n christenleven wel, ik laat dat gewoon. Dan kan het volgens mij niet zijn hoe het leven in elkaar moet steken. Dat is het risico. Een onduidelijk beeld van hoe werkt de geest nu eigenlijk echt in ons christenleven, kan leiden tot een heel zwaar christenleven, of uiteindelijk misschien zelfs helemaal geen christenleven. En daarom dat we sinds Pinksteren hebben de moed aangevat om ons te verdiepen in de Heilige Geest. En Wout is toen begonnen om ons duidelijk te maken wat het verschil is tussen gedoopt worden in de geest en vervuld worden van de geest. Daarna heeft Jonathan Lup ons meegenomen in het bewustzijn van de geest van God in onze onmiddellijke nabijheid en daar ook in te leven, gewoon in de dagelijkse dingen van de praktijk. Ik zelf heb ook gesproken over wie de geest is in de Bijbel, de ruach, de kracht van God, maar ook een echte persoonlijkheid zoals God zich uit aan ons. Joris heeft dan gesproken over hoe de geest van God, de Zoon, de Vader, onlosmakelijk op elkaar gericht en met elkaar verbonden zijn. En vandaag wil ik met jullie gaan kijken naar de vrucht van de geest. En volgende week zal Erik het nog hebben en zal de reeks afsluiten met de gave van de geest. Nu, voor we dat gaan doen, wil ik nog bidden dat God onze harten, om mijn mond en uw oren zal zegenen. Heer, we staan hier, we zitten hier voor uw aangezicht. Heer, omdat we u willen loven en prijzen met onze gezangen, maar ook met een hart dat gevormd wil worden door u, Heere God. Wij kunnen enkel met ons leven, Heer, u prijzen. Dat is het grootste loflied, een leven dat iets van u weerspiegelt. En daar willen we vandaag uw genade voor vragen vanuit uw woord. Geef ons dat, Heer. Bewaar mijn mond voor de onzin die er soms uitkomt. En Heer, geef ieder die luistert oren en een hart dat uw boodschap wil horen. Dat bid ik in uw naam. Amen. Goed, we gaan zelfs lezen over de vrucht van de geest. Nu, de titel van deze preek is wel een beetje anders, namelijk wandelen door de geest, of misschien iets modernere versie, joggen door de geest. Dat wordt later wel duidelijk wat ik daarmee bedoel. Maar we gaan het hebben over de vrucht van de geest. En we kennen die allemaal. Het komt uit een concept eigenlijk dat Paulus schrijft in zijn brieven, beschrijft in zijn brieven, in die van Galaten en die van Efeze. En vooral die van Galaten is bekend. En wie kan die zomaar opzeggen? De vrucht van de geest is, we zullen dan in ritme doen, de vrucht van de geest is... Ja, ja, ik zag er sommige meelippen zoals ik, want ik heb een andere vertaling, dan klopt het al niet meer. Maar het is een heel bekend gegeven, de vrucht van de geest. Nu, wat ik vandaag ga doen, is niet ingaan op die lijst die zo meteen is opgenoemd door een aantal van jullie. Je zou dat misschien wel kunnen verwachten. Maar ik vind dat volgens mij, en dat is misschien een beetje gewaagd, is dat niet zo relevant. En ik wil u graag uitleggen waarom. Als u nu graag een vrucht wilt, een appel, appels, thuis, van jezelf, wat doe je dan? Een appelboom zetten. Goed. Als u nu graag tomaten wilt, ook een vrucht, ja. Wat doet u dan? Van Aldi gaan, ja. Wat doet u dan? Tomatenplant zetten. Dat is wat je doet. Een beetje abstracter. Als je nu een ander soort vrucht wilt, bijvoorbeeld een goede conditie. Wat doe je dan? Gaan joggen. Ja? Of iets anders van sport. Nu, vrucht. Een vrucht is altijd... Wanneer de juiste elementen worden samengebracht, bijvoorbeeld een plant, een grond, zon en water, of bijvoorbeeld een persoon, een bos, een pad en loopschoenen. Ja? De juiste elementen... Mooi, hè? Decathlon. De juiste elementen moeten aanwezig zijn en dan... Is het een proces dat gebeurt? Een proces dat in het geval van de planten totaal niet in onze handen ligt. In het geval van het joggen een deel wel, maar dan ook weer een deel niet. En dan uiteindelijk komt daar vanzelf resultaat van. Dat heb je niet in de hand. Dat gebeurt gewoon. Het interessante is, als je graag vrucht wilt, dan ga je dat niet krijgen door je te gaan concentreren op de vrucht. Ik ga nu heel hard denken aan een appel. Of ik zou zo graag een goddelijk lichaam hebben. En hoe ziet dat eruit? Door daarover te gaan nadenken en daarmee bezig te zijn, gaat dat niet gebeuren. Voor zij die niet een goddelijk lichaam willen, gewoon een goede conditie, is ook goed trouwens. Ja? Maar snapt u, vrucht, door je te gaan concentreren op de vrucht, gaat er niet veel gebeuren. Door je te gaan concentreren op het proces en de juiste elementen, komt uiteindelijk vrucht vanzelf. En wanneer we daar lezen in Galaten 5, vers 22, dan zien we daar, vrucht van de geest. Maar die vrucht zal vanzelf komen als de geest aan het werk is. Nu, dat is wanneer we het spreken over vrucht. Nochtans staat daar niet... Een vrucht van de geest is, maar staat wel de vrucht van de geest. En ik wil graag zo meteen dat stukje gaan lezen. Maar ik geloof eigenlijk dat dat stukje, zoals ik daarnet zei, niet het belangrijkste is. Dat lijstje met vrucht van de geest. Want als je leest in Efeze 5, Het boek daarna in je Bijbel staat er ook vrucht van de geest. En staat daar, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Dat is niet hetzelfde lijstje als in Galaten. Het is niet volgens mij dat die beschrijving in Galaten 5 vers 22, dat lijstje van 9 eigenschappen, alles is wat de geest kan of zou willen bieden aan ons. Nee, Gods geest wil veel meer in ons bewerkstelligen dan dat lijstje. Ja, dat lijstje is zeker een prachtig resultaat en het is in de context van waar het geschreven is belangrijk. Maar wat Gods geest wil, is hetgeen dat God in het Oude en het Nieuwe Testament duidelijk maakt. En we lezen dat in Leviticus heel duidelijk verschillende keren. En ook Petrus benoemt het, hetgeen we dit jaar in de kringen hebben bestudeerd. Daar zegt Petrus, bij monden van Leviticus, God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is wat Gods geest wil bereiken. Mensen die in plaats van afgekeerd van God, weer helemaal gericht zijn op God, die 100% zuiver zijn, die helemaal apart zijn gericht op God. Dat is wat Gods geest wil bereiken. Dat is de vrucht van de geest, heiliging. Hij wil heilige mensen. Dat is het ultieme doel van de vrucht. Het ultieme voorbeeld van die heiliging is Jezus. Nu, ik weet het, Jezus is in altijd het ultieme voorbeeld. Maar hier ook gewoon. Het is heel simpel, Jezus zijn leven was 100% voor God. 100% door de geest geleid. 100% zuiver. Het heilige leven is door Jezus gedaan, is geleefd door Jezus. Maar het ultieme uiten daarvan was Jezus aan het kruis. En waarom? Omdat daar het vlees van Jezus weliswaar sterft, zijn lichaam sterft, maar meer dan ooit brengt Gods geest overwinning. En dat is de tegenstelling van geest en vlees, waar we als christen altijd in zitten, dat is die strijd. En wanneer we dat stukje dat we zelfs gaan lezen, van Galaten 5 vers 22 lezen, is dat ook de context waar dat in staat. Die strijd tussen geest en vlees. En Jezus heeft als ultieme voorbeeld getoond dat de geest overwint op het vlees. Waar het naar het vlees een verlies lijkt, een teloorgang, is er duidelijk winst in de geest. We gaan het nu eindelijk lezen. Galaten 5. En u mag bijpakken vanaf vers 13. Want, dus daarvoor is al iets gekomen, want u bent tot vrijheid geroepen. Geen zwaar christelijk leven. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Want ik zeg, maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is wel bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen. En ik denk dat toen Paulus beseft, van, ik ben wel een heel zwaar lijstje aan het maken, want het gaat door veel normalere dingen ook. Ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord natuurlijk, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat u zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn en hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Even terzijde, Paulus is eigenlijk bezig om een onderscheid te maken tussen leven onder de wet en leven onder de genade. Dat is eigenlijk de hoofdlijn wat hij wil uitleggen. Daar gaan we nu niet op in. We lenen het stuk om de tegenstelling vlees-geest te gaan bekijken. Want dat is eigenlijk dezelfde strijd die we daarnet ook in Romeinen lazen. Namelijk, wat ik wil, doe ik niet, maar wat ik niet wil doen, doe ik. Die verschrikkelijk vervelende strijd. En dat heeft alles te maken met dat proces van heiliging. Heiliging, dat is het doel. Maar waar staan we ver daarvan? En hoe geraken we daar? Nu, daar willen we op ingaan. Hoe werkt dat proces? Hoe gaat dat vooruit? Want er staat in vers 28, het laatste vers, als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. En dat is heel belangrijk. Dat moet u heel goed begrijpen. En Wout heeft dat in zijn eerste preek goed uitgelegd. Wij leven door de geest. Dat is onze bekering. U bent niet bekeerd omdat u dat zelf heeft bedacht. Maar omdat Gods geest u heeft doen leven. Geestelijk levend gemaakt. Wij waren dood en nu leven we door de geest. Dat is gewoon zo. Oftewel, leeft u door de geest en gelooft u in Jezus als uw redder, in Vader de Zoon, in God de Heilige Geest. Ofwel gelooft u niet. Als u leeft door de geest, dan leeft u. Klaar. U leeft geestelijk. Alleen, zegt hij, Paulus, als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. We leven geestelijk, maar dat wil niet zeggen dat onze levenswandel al heel erg geestelijk is. En dat is de tegenstelling die we ervaren waar we in zitten. Nu, we hebben de belofte gekregen, wanneer we geestelijk leven, dan is het de Heilige Geest in ons. U denkt misschien, ik heb die nog nooit ontmoet, nog nooit iets horen zeggen, maar als u gelooft, dan is die in u. Die is in mij. Dat is een belofte die we hebben. Het heeft niks te maken met hoe u dat nu voelt, of er van alle gekke dingen in uw leven dan gebeurd zijn. En ik wil het graag uitleggen in die metafoor van het wandelen door de geest, oftewel het joggen door de geest. En ik neem u een beetje mee, het is misschien een beetje een belachelijke vergelijking, maar ik denk dat het ons wel helpt om dat proces van heiliging goed te gaan begrijpen. Want uiteindelijk, stel, ik wil graag een goede conditie. Ik wil gezond zijn. Ik vroeg mij toen af, wat is dat eigenlijk, conditie? Ik heb dat ook nog nooit gezien. Kan je dat ergens laten meten? En het is eigenlijk een vage begrip een beetje. En Wikipedia zegt, men bedoelt hiermee vaak het fysieke uithoudingsvermogen van iemand, met name de mogelijkheid om een intensieve inspanning lang vol te houden. In een iets ruimere zin wordt ook kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid, soepelheid en coördinatie van de spieren beschouwd. Conditie. Gezond. Dat is wat redelijk wat mensen in Vlaanderen nastreven. We willen graag gezond zijn en dus willen wij daar iets aan gaan doen. En ik heb heel lang gedacht, en veel anderen, maar ik heb helemaal geen conditie. Maar dat klopt niet. Iedereen heeft een conditie. Een slechte misschien, maar u heeft een conditie. Anders was u dood. U heeft een minimaal uithoudingsvermogen. En u kan dat vergelijken met wanneer u tot geloof bent gekomen. Dan hebt u de geest. Anders was u geestelijk dood. En zo kan u in een heel slechte fysieke conditie zijn. Maar u heeft een conditie. En zo kan u in een slechte geestelijke conditie zijn. Maar u heeft een geestelijke conditie. Nu, ik was in dat stadium ongeveer een jaar geleden. En toen dacht ik, amai, dat is niet goed. Daar wil ik iets aan doen. Ik wil dat mijn fysieke gezondheid erop vooruit gaat, dat ik gezond word. Want ik deed al een heel jaar niks meer. En ik kwam tot besef, tot inzicht van mijn zeer triestige situatie. En ik verlangde naar een beter leven. En toen dacht ik, ik heb geen idee hoe ik dat moet doen, maar ik heb iets van iets gehoord, wat een heel wijze persoon ooit heeft gezegd. Start to run! Door Evi Gruijaard. En toen dacht ik, ja, ik download de app op mijn telefoon. En daar sta je dan, voor het eerst, met de oude sportschoenen aan. Let's do it. Ja, ik wil. En dan vooral, ja, ik doe. Start to run. En ik was begonnen. En dat was gemakkelijk. Ik weet niet, wie heeft van jullie dat ooit gedaan? Start to run. Steek de handen eens hoog op. Ja, kijk, ik ben helemaal niet alleen. Goed bezig. Voor zij die het niet kennen, dan heb je Evi Gruijaard, een aangename vrouwenstem, die heel de tijd zegt, ja, en nu gaan we aan de start. En dan, na een minuutje, mag je al stoppen. Oh, yes. En dan mag je een minuut wandelen. En dan op 2 minuten. En dan mag je weer 2 minuten wandelen. En na 3 keer was ik dood op. Ik was begonnen, maar dat liep voor geen meter de eerste keer. Snap je de woordspeling? Nu, dat was eigenlijk echt dramatisch. Dat was echt verschrikkelijk lastig om eigenlijk te merken hoe moeilijk dat ging. Maar er waren nog andere obstakels. Ten eerste, naar waar moest ik eigenlijk lopen? Voor degene die mij weet te wonen, is gewoon een grote baan en dan. En dat was ja, de route. En ook de loophouding. Ik dacht de eerste 6 weken, van lopen is niet gezond. Ik heb overal pijn. Het was echt zo. En tenslotte, wanneer ga ik lopen? Ik heb nu al geen tijd. Hoe krijg ik dat er ooit nog ingepland? Allemaal obstakels. Maar ik had besloten, ja, ik wil. En ik heb daar werk van gemaakt. En uiteindelijk werd ik gewoon een jogger. In die mate zelfs dat ik op een gegeven moment dacht, in plaats van mijn oude squashschoenen, die helemaal niet gemaakt zijn voor lopen, ga ik loopschoenen kopen. En ik ben dan wel zo iemand, dan mag het ook ineens gezien worden. Ook voor de veiligheid. Maar het was een besluit. En dat was echt zo, kijk, als ik een jogger ben, wil ik daar ook een beetje trots op zijn. Dan doe ik dat ook echt. En heb ik meteen, het was dan winter geworden, want het heeft een hele tijd geduurd voordat ik een beetje op tempo raakte. En heb ik een heel tenue, ben ik daar helemaal voor gegaan, dat ik een zo wat vaste momenten, een beetje gedisciplineerd, ik wil 2 keer per week sporten zeker. En zo kwam er een systeem in mijn leven. En de resultaten kwamen ook. Ik ben begonnen met een dikke kilometer de eerste keer. En ik was doodop. Dat is schaamtelijk voor de joggers onder ons. Tegen dan heb je juist je schoenen aan. Maar na een paar weken, na eigenlijk 30 lessen met Evi, kon ik 5 kilometer op een half uurtje vlot lopen. Dat merk je. Dat werkt echt. En het resultaat is dat ik van heel slechte conditie naar best al aanvaardbare conditie ben gevorderd. Dat is echt zo gegaan. Dat is gewoon hoe het werkt. Nu, heel veel uitleg zal ik niet nodig hebben om de vergelijking met de geest te maken. Wij hebben de geest. We zijn niet geestelijk dood. Nee, wij leven geestelijk. De vraag is, hoeveel geest zit er in dat leven dat we leiden? Of is het allemaal ons vlees, ons eigen gedachten, ons menselijk leven dat we leiden? Of is er ruimte in ons leven waar de geest kan bewegen, kan sturen? Nu, daarvoor zijn er zelfde soorten stappen nodig. Toewijding. Start to spirit. Ja, geest, ik wil dat u in mijn leven iets doet. Dat u in mijn denken verandering brengt. Dat u mijn leven gaat beïnvloeden. Ik ben mij ervan bewust, zoals Jonathan zei, dat u hier bent. Dat ik u mag aanspreken. Ik geloof dat u in mijn leven wil zijn. En ja, ik ga dat ook doen. Ik ga uitspreken. Geest van God, leid mij. Ik weet niet wat er dan gebeurt, maar ik zeg het nu. Geest van God, ik heb u nodig of ik wil naar u luisteren, doe het. Kijk, toen ik met deze preek bezig was, ik zag het niet, ik zat vast. Mijn hoofd tegenwoordig is af en toe wat moeilijk. Heb ik er veel hoofdpijn en dan dacht ik, misschien moet ik even gaan liggen. En toen kwam mijn vrouw langs en denk, wat zou ik doen? Gaan liggen of gaan joggen? En toen zei ik zelf, ik zal wel gaan joggen. Ik was gaan joggen en dat doe ik dan, dat is een fijne combinatie, dan begin ik soms te bidden. Luid op, ik zeg, God, ben je nu? Oh, dat is voor veel te lang geleden. Maar ik vind het heerlijk. En Heer, trouwens, het lukt echt niet met de preek. Ik wil een mooi beeld. Iets dat klopt, iets dat werkt. Geef mij, Heer, ik heb het nodig. Want wat ga ik over de geest vertellen als ik niet door u geleid ben? Dat slaagt op niks. En toen gaf Gods geest, en dan geloof ik dat dat van Gods geest kwam, een mooi beeld, namelijk joggen. En het klopt helemaal. Het klopt helemaal. Gods geest, ik heb gezegd, ja, God, leid mij. En van toewijding, wanneer je dat zegt ja, dan komt er vernieuwing. Ik zat vast, er was geen idee. Maar Gods geest geeft iets nieuws. Gods geest kan helemaal nieuwe gedachten geven, zoals ik die nodig had voor mijn preek, maar kan ons ook helpen om datgene wat we hier in zijn woord lezen, die bedoeling voor ons leven, om die ook te gaan toepassen. Ja, het zit hier in mijn hoofd, maar het zit nog niet in mijn handen. Hoe doe ik dat? Heer, dat vlees van mij, goh, dat gaat niet. Nee, als je het niet weet hoe het moet, dan gaat het zeker niet. En als je dan in een situatie bent, in discussie met je vrouw, aan het werken met je baas, aan het babbelen met je vrienden, of iets aan het doen wat niet hoort, hoe het ook zij, als u op dat moment zegt, Gods geest wilt u mij helpen, God, sta mij bij, als u bewust bent van zijn aanwezigheid, dan gebeurt er iets. Dan wil God u sturen, dan kan God u woorden geven. En kan God u kracht geven. Maar u moet het wel doen. U moet wel na die toewijding ook toelaten dat uw leven een andere wending gaat. Wat dat betekent, als u in de richting gaat van iets dat niet naar Gods wil is, dat er niet plots een goddelijke hand u tegenhoudt en wegduwt, maar u zegt, Gods geest, ik ga nu in die richting, wat moet ik doen? En dan spreekt God, ja, het ander natuurlijk. En dan zegt hij, ja, oké. Net zoals ik bij joggen de vorige keer, omdat het lang geleden was. Nou, 3 kilometer uit. Amai, dit gaat niet meer. Ik stop. Het gaat niet. Nou, jawel. Jawel, tuurlijk gaat het. En ik ben doorgelopen en hop, het ging weer verder. En zo is dat in ons christelijk leven ook. God spreekt tot u. God zegt u, ja, dit is het betere, want het staat in mijn woord, weet je nog? Je hebt het gelezen. Wees vriendelijk. En God maant u aan. Maar dan moeten we het hem wel vragen, geef mij de kracht om het te doen. En dan is er resultaat, namelijk, dan komt er heiliging. Dan roept u niet tegen uw vrouw of tegen uw man. Of dan ergert u zich niet dood aan uw collega's. Dan zegt God, ja, maar ik hou van die persoon evenveel als van u. Kijk nu eens met liefdevolle ogen, zoals in het mooie verhaal van daarnet. Kijk zo eens. En God geeft u van zijn geest, van zijn wijsheid. Maar als u gewoon doorgaat met u te ergeren aan uw job en niet vraagt, God, leid mij nu eens om u te eren op dit moment, geef mij de kracht, geef mij het inzicht, dan gaat er niks gebeuren. Toewijding, ja, ik wil met de geest aan de slag. Geest van God, geef mij uw gedachten. Kan alleen maar als je trouwens een goede route hebt uitgestippeld. Als je weet waar je naartoe moet. Je kan niet leiding van Gods geest vragen zonder te weten hoe het moet. Wat de juiste loophouding is. Hoe een christen eigenlijk voor God zou moeten leven. Daarvoor hebben we zijn woord nodig. Maar dan moet je het vragen. God, leid mij. Doe het. En het resultaat is ernaar. We worden heiliger en heiliger in onze levenswandel. Dat is gewoon hoe het is. En die vrucht, die kan je niet forceren. Je kan de vrucht van de geest niet zelf doen. Ja, je kan dat nadoen. Je kan vriendelijk doen. Je kan doen alsof er vrede is en blijdschap in je hart. Maar je kan dat eigenlijk niet echt faken. Je kan dat niet lang volhouden. Echte blijdschap. Echte vrede. Echte zachtmoedigheid. Wordt door de geest in je leven bewerkt. En dat kan alleen maar als je weet hoe het moet. En als je om leiding vraagt aan Gods geest. Dat klinkt eigenlijk best simpel. Denk je dan. Helaas is er ook strijd in ons leven. Zoals Paulus het zelf schrijft. Ik weet wat ik wil doen, maar ik doe het niet. En wat ik wil doen, nee, wat ik niet wil doen, doe ik wel. Helaas is het dus niet zo simpel. Wat zijn de redenen? Wel, we leven nog in het vlees. We hebben onze zondige aard. Ons vlees is nog niet herboren. Het is onze geest die leven heeft gekregen. En dat is zo, we zitten daar middenin. Het is heel simpel, als je gaat joggen, dan moet je zeker die eerste keer je erover zetten. Of als je iets anders gezond wil gaan doen, Nou, dat andere lijkt altijd interessanter of gemakkelijker. Dat is ons vlees. Het is gemakkelijker om in je zetel te blijven zitten. Het is gemakkelijker om iets lekkers, chocolade of iets te eten in plaats van groenten te beginnen snijden. Behalve als je al de gewoonte hebt genomen en hebt geproefd hoe goed het is. Maar ons vlees, onze zondige natuur, houdt ons van nature tegen. Je moet daar niet over gaan zeuren of daar teleurgesteld over worden. Dat is gewoon een feit. Ik ben van vlees zondig en dat werkt tegen. En bij u even hard. Laten we dat gewoon aannemen zoals het is. Ten tweede is er de zonde zelf. We hebben een zondige natuur die neigt naar de zonde, maar dat wil nog niet zeggen dat we per se altijd zondigen. Maar we zondigen helaas nog wel. Paulus zegt het, wat ik niet wil doen, doe ik toch. Dat is gewoon zonde. Nu, als je dan zondigt, heel bewust soms, heel bewust van de zonde en weer al, ben je dan slecht christen? Ik geloof van niet. Dan ben je geen slecht christen, dan ben je gewoon de christen zoals God hem kent. Een christen die heilig wil leven en toch zondigt. Nu, terecht hebben heel veel christenen dan ook een schuldgevoel. Voelen zich, zoals Paulus het zelf zegt, ellendig. Voel mij ellendig. Nu, dat woord ellendig, dat wijst op dat je eigenlijk genade nodig hebt. Iemand die ellendig is, is iemand die hulp nodig heeft. En dat is wanneer we zondigen, ten diepste wat we beseffen. Nu, toen ik de laatste keer was aan het joggen, het was heel leerrijk, liep ik daar en in mijn tweede rondje rook ik plots sigarettenlucht in het bos. Twee bochten verder zei ik waarom, want er wandelde iemand in een stevige pas. En ik had het daarvoor ook al rondjes zien doen. Dus die was ook aan het sporten en ondertussen aan het roken. En ik dacht, dat is een perfect beeld van hoe het soms voor ons als christen is. We gaan, we zijn gepassioneerd, we willen met Gods geest aan de slag, we zien de groei en tegelijkertijd hebben we gewoonten waar we maar niet van af geraken. Dat is het christenleven. Is dat goed? Nee hoor, ik zit absoluut niet te zonde te vergoeilijken. Maar het is wel de realiteit dat het zo werkt dat we graag willen, maar toch de realiteit van de zonde onder ogen zien. Dat is de zonde in ons leven. Nu, daar willen we mee verder gaan. Nu, ik was al heel blij dat die dame, het was een dame, aan het stevig aan doorstappen was. Ik dacht, eerst een goede stap, goed bezig, en de volgende keer pakken we de sigaretten aan. En zo werkt dat in ons leven. God gaat niet vanaf dag 1, vanaf stap 1, met alles aan de slag. Dat zouden we willen. Ja, ik wandel in de geest en vanaf nu het perfecte heilige leven. Het is niet zo. Laat u daar dan ook niet door ontmoedigen. Laat u daardoor aanmoedigen om elke dag een stap te zetten. Om elke keer te groeien in iets. Maar het kan ook zijn dat er gewoon beproeving op je weg ligt. Wanneer dit even heel moeilijk wordt. Ik heb 2 maanden geleden, raakte ik fysiek een beetje in de lappenmand en kon ik gewoon een tijdje niet gaan lopen. En ik raakte er helemaal uit. Het systeem was weggevallen, de goesting ook, mijn vlees zei nee, dat gaat niet. En sindsdien sukkel ik ermee om het weer op gang te krijgen. Als ik ga joggen voel ik wel hoe goed het is, maar er is weer geen, mijn planning is terug volgestroomd. Ik weet terug niet meer wanneer ik moet gaan joggen. En het doet altijd weer terug een beetje pijn. En zo kan het in ons christenleven ook zijn. Wanneer het moeilijk is, wanneer er iets overkomt, dat je niet had zien aankomen. Wat in je leven gewoon heel erg moeilijk is. En je afvraagt, God, waar bent u? Geest van God, waar is uw wijsheid? Dat kan. Maar dat betekent niet dat we daarom niet moeten volharden. Dat we niet toegewijd moeten blijven, hopende op vernieuwing en naar heiliging moeten blijven streven. Want het is juist door de beproeving, door het moeilijke moment dat je denkt, nu gaat het niet meer, dat ook grenzen worden verlegd. Grenzen van uw geestelijk leven, verdieping in uw geestelijk leven, wanneer u dan doorzet. Wanneer u dan vasthoudt aan de trouw van God. Dat je dan gaat leren van, kijk, zelfs in de diepe momenten, ja, en dan vergroot uw longinhoud. Dan word je iemand die meer plaats durft geven aan de geest, zelfs wanneer het heel erg moeilijk is. Zo is het in ons leven. Soms heel concreet. Nu, ik heb genoeg met 5 kilometer. Ik weet dat dat voor de Erik, ja, hij zegt daarvoor doe ik mijn schoenen nog ineens aan. Voor 5 kilometer heb ik een half uurtje gelopen. Dat houdt mijn conditie op een gezond minimum. En ik ben daar tevreden mee. Het kan ook zijn dat u zo in uw geestelijk leven staat. Je denkt, ja, er is al vooruitgang. Als ik kijk naar 30 jaar geleden, ho, dat is een verschil. Maar dat was 10 jaar geleden misschien ook al zo. En 20 jaar geleden ook al. En bent u sindsdien gewoon gezapig hetzelfde aan het aanhouden. Maar de geest wil veel meer. Paulus geeft daar een lijst van 9 prachtige eigenschappen, maar dat is zeker niet alles wat de geest in ons leven wil bewerkstelligen. Geest wil heiligheid. Wil het volle leven. Staat er in de Bijbel. Het leven in zijn volheid aanbieden. En daar nodig ik u voor uit. Kies voor een goede geestelijke conditie. Ga aan de slag, hou de stappen van geestelijke conditie in je hoofd. Toewijding aan de geest. Ja, geest, ik wil door u geleid worden. Met de Bijbel in de hand vernieuwd worden in je gedachten en van daaruit je daden met de kracht van de Heer. En dan groeien. En soms zondig je. Vaak eigenlijk nog. Maar we leven in het evangelie van de genade. Dan zeggen we sorry, Heer. En sorry tegen mijn naaste. En ik begin opnieuw. Ik trek mijn schoenen terug aan en opnieuw verder. En zo hoeven we ons alleen maar te concentreren op de realiteit van Gods geest en het proces dat Hij in ons wil werken. En als geschenk krijgen wij en onze naasten de vrucht van de geest. Heerlijk om met elkaar uit te delen en dan heb je zelf uiteindelijk niks pijn te brengen. God zegen daarbij.